Het is op zich wel een zinnige strategie, denk ik. Dan betaal je weliswaar een veel hogere prijs dan wanneer je dat 3-4 jaar geleden bijvoorbeeld had gedaan. Maar je kunt er nog wel wat mee. En 3-4 jaar geleden zag Nexans er ook nog een stuk slechter uit, moet ik eerlijk zeggen, dan dat het nu is.
Ja, beste beleggers, leuk dat je weer luistert. We gaan het vandaag hebben over de kabelaars. Het klinkt misschien als een saaie sector, maar het zal blijken dat het misschien wel een van de interessantste sectoren is om in te beleggen. Leuk dat je luistert. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste beleggers, leuk dat je luistert. Mijn naam is Karel Merks en naast mij zitten beleggingsspecialisten Stefan Hendricks van Beleggersbelangen en Vincent Brandsma en Florian van Luxemburg van de Amsterdam Investment. Dit keer gaan we het hebben over de kabelaars. Begin april heeft Stefan een artikel geschreven over de twee bekendste van Europa, Nexans en Prysmian. Heel erg lang was Prysmian de voorkeur van Stefan, alleen geloof afgelopen jaar van 40 naar 130 of zo, echt heel erg snel gegaan. Waardoor hij zei, nou misschien zit er wel Nexans wat meer in het vat de komende tijd. Afgelopen week beide bedrijven met cijfers gekomen. En is je mening veranderd, Stefan?
Nee, het is gelukkig uitgekomen wat ik heb geschreven. Dat is op zich ook wel prettig natuurlijk. Dat werkt. Nee, we hebben natuurlijk vorige uitzendingen heel erg gehad over datacenters en AI. En er zijn natuurlijk tal van bedrijven die ervan profiteren. We hebben het heel veel over die halfgeleider sector gehad. Maar er zijn ook nog allerlei andere bedrijven natuurlijk. Energie heb je bijvoorbeeld al genoemd. En als je een datacenter bouwt, wat moet er dan gebeuren? Dan moet die ergens op aangesloten worden, op het elektriciteitsnetwerk. Dat is op zich wel handig. Dus dan moet je in een distributienetwerk zitten. Maar ja, er moet ergens moet ook die stroom vandaan komen. Dus iemand moet dan toch een elektriciteitscentrale gebouwd hebben. Of hij moet al liggen en er moet nog meer capaciteit komen. Dan bouw je dus nog een transmissienetwerk uit. En dat vraagt weer om kabels. En hoe penibel dat soms kan zijn, dat hebben we volgens mij net in Nederland wel gemerkt. Hè, waarin de huizenbouw op een gegeven moment een beetje wordt stilgelegd. Was het niet de provincie Utrecht, dacht ik in het nieuws.
Klopt.
Mm-hmm. Want geen capaciteit op het net. En dat is nu net de business van Nexans en Prysmian. Uitbouwen van de capaciteit op het net. Eigenlijk met de drie soorten kabels. Hè. Dus je hebt de hoogspanning, middenspanning en laagspanningskabels. De hoogspanning is natuurlijk dat is meestal het meest spectaculaire. Dat is wanneer je een offshore windpark aansluit, hè, op een elektriciteitscentrale op land. Dan heb je die mooie onderzeese kabels nodig. Daar heb je die hele dure boten voor nodig. Daar zijn er niet zoveel van. Er zijn ook niet zoveel bedrijven die dat kunnen. Eigenlijk maar drie in Europa die dat echt kunnen. Maar je hebt natuurlijk ook nog gewoon de uitbouw van het distributienetwerk. Want als die stroom eenmaal gekomen is, dan moet die ook ergens naartoe. En heel erg interessant is nu ook die datacentermarkt natuurlijk. Want als je een datacenter bouwt, dan zit er in dat datacenter natuurlijk heel veel laagspanning kabelwerk. En in dat kader kocht Nexans ook deze week eindelijk is een laagspanningskabelbedrijf in Amerika. Republic Wire voor iets meer dan 600 miljoen, 630 miljoen geloof ik. Precies om die reden, want die datacentermarkt die groeit zo ongelooflijk hard dat zij daar deel uit van willen maken. Die capaciteit wordt aan alle kanten vergroot. Maar vorige uitzending hebben we al gehoord hoe hard dat allemaal gaat en hoeveel er wel niet nodig is. Dus er worden voorlopig nog kilometers aan kabels gelegd in al die datacenters. En daar profiteren zij heel erg van. Nou, wat was maar nou de centrale stelling? Het is nog maar eigenlijk ruim 2 weken geleden dat ik dat stuk schreef. Ik zei ja, Prysmian wordt altijd gezien als het kwalitatief beste, grootste kabelbedrijf. En dat is op zich ook wel terecht. De marges liggen allemaal wat hoger. Het management is allemaal wat stabieler. Nou, dat is al die zaken waren wel bekend. Maar daar betaalde je dan ook wel de hoofdprijs voor, vond ik. Dus ik heb het advies voor Prysmian verlaagd en voor Nexans op kopen gehouden. En sindsdien is Nexans 20% gestegen en Prysmian 4-5%. Dus dat is op zich goed uitgekomen. Dus het waarderingsverschil is wat ingelopen. Allebei cijfers gehad. Ja, dat verbaast niet. Hè. Dus Prysmian was donderdagochtend hebben we het dan over hoger. Eerder was Nexans ook hoger.
Maar Prysmian vond ik heel erg opvallend. Want ik bedoel, net als jij bent nog steeds aandeelhouder, toch?
Zeker, in beide.
Ik ben ook ik alleen in Prysmian. Ik vond het heel erg opvallend. Want gisteren sloot ze op 124. Ze openen in één klap lager op 115. Nou, die cijfers zullen wel niks zijn. Het begint oplopen 115, 116, 117, 118. Koffietje 125, nog een koffietje 130. Ik denk zo, dat is wel een hele opvallende beweging. Eerst flink lager en nu flink hoger.
Die klap omlaag begreep ik ook echt totaal niet, eerlijk gezegd. Want alles loopt zoals het moet. Ik denk het enige is wat je dan soms wel eens hebt bij dit soort eerste kwartaalcijfers, als die bedrijven ietsje voorzichtiger zijn en gewoon de verwachtingen handhaven in plaats van waar iedereen dan op zit te wachten. Nou, het zal wel beter gaan dan dat dat jullie eerder hebben aangegeven. Nou, dan kan er soms nog wel eens een kleine teleurstelling ontstaan. Met die cijfers was verder natuurlijk echt helemaal niks mis, hè, van Prysmian. Het loopt ook allemaal precies zoals het moet lopen. De positie in Amerika wordt versterkt. Ik denk ook dat iedereen heel erg zit te wachten tot er nog veel meer overnames zijn. Dus in die Amerikaanse markt, eigenlijk Prysmian en Southwire, dat zijn de twee grote partijen in die laagspanningsmarkt. Maar je hebt nog een heleboel. Ja, dat denken wij dat dan kleine bedrijven zijn. Maar dat bedrijf dat door Nexans is overgenomen, heeft ook gewoon 520 miljoen euro omzet. Dus het zijn niet hele kleintjes, maar zeg maar relatief kleine.
De markt is wel nog versnipperd.
Die markt is nog heel erg versnipperd. En daar kun je nog als een soort Pac-Man door Amerika heen om nog een heleboel van dit soort partijen op te pikken. En dat gaat de komende tijd denk ik ook wel gebeuren. Want ze hebben allebei een hartstikke goede en sterke balans. Ze genereren bakken met geld nu. Dat is niet zo verwonderlijk, denk ik. Dus daar gaat nog wel een boel gebeuren in die kabelmarkt.
Hoe komt het dat die belangrijkste partijen Europees zijn?
Dat is een hele goede. Ja, er zijn natuurlijk ook wel Amerikaanse partijen, maar die zijn ook nog een aantal keren overgenomen. Ja, dus er zijn ook grote Amerikaanse partijen. Prysmian, denk ik, was toevallig net een van de eerste die aan zo'n grote overnameslag begon. Dus die hebben al 3 grote overnames in de Verenigde Staten gedaan. En dan gaat het opeens natuurlijk heel erg hard. En ja, ik denk dat in Europa misschien ook wel ietsje eerder is geïnvesteerd in die grote transmissienetwerken. Je hebt natuurlijk verschillende landen waar dat al wat meer is gebeurd. En nou ja, je hoeft maar naar Amerika te kijken, naar het stroomnetwerk. Dat is ook niet echt top. Wij hebben misschien onze problemen, maar in de Verenigde Staten loopt het ook niet allemaal fantastisch.
Hoe ziet dat uit als ze zo'n acquisitie doen? Zijn die andere partijen dan ook allemaal best wel duur gewaardeerd door nu ook die hele hype? Of valt het wel mee wat ze daarvoor betalen voor die nieuwe partijen?
Het loopt allemaal wel op. Dus het was 10 keer de enterprise value EBITDA, zoals dat dan zo mooi heet. Dat is ook een beetje waar zij naar. Nou, zij noteren net iets lager Nexans. Nou, dan zien ze nog allerlei synergievoordelen. Niet super, dus 23 miljoen, hè, op een omzet van 520 miljoen. Dus het is niet dat je zegt, nou, heel onrealistisch. Dus ik denk dat dat wel haalbaar is. Dan gaat dan die multiple gaat omlaag. En dan kom je zo rond tussen de 7 en de 8 uit. Nou, dan is dat allemaal nog wel redelijk, denk ik. Maar ja, je hebt gelijk. Als de koersen van de beursgenoteerde kabelaars oplopen, ja, dan kan je er denk ik ook wel donder op zeggen dat je, wanneer je ergens aanklopt voor een overname, dat je dan ook een grotere prijs gaat betalen. Maar wat op zich wel grappig is, dat Nexans heeft ook zo'n analistenbijeenkomst. Die cijfers zijn niet zo boeiend, want het is een Frans bedrijf. Dus het is eerste kwartaalcijfers alleen maar omzet. Dus daar, nee, er worden verder ook geen winstcijfers gegeven. Dus dat is allemaal niet heel erg spannend. Dus het ging vooral eigenlijk over, wat hebben we nou gekocht daar in de Verenigde Staten? En waarom hebben we dat nu gekocht? En wat ik dan wel interessant vind, is dat dit een partij is waar ze dus al jarenlang zaken mee doen. Waar ze ook zelf al koperkabels aan hebben geleverd de afgelopen tijd. Dus ze kennen dat bedrijf heel erg goed. Dus ze zitten er al jaren mee samen te werken. En nu zijn ze dan eindelijk achteraan gegaan. En kunnen ze dat gebruiken als een soort springplank om nog verder in Noord-Amerika te groeien. En dat is op zich wel een zinnige strategie, denk ik. Dan betaal je weliswaar een veel hogere prijs dan wanneer je dat 3-4 jaar geleden bijvoorbeeld had gedaan. Maar je kunt er nog wel wat mee. En 3-4 jaar geleden zag Nexans er ook nog een stuk slechter uit, moet ik eerlijk zeggen, dan dat het nu is.
En wat voor groei hebben die Nexans en Prysmian? Wat voor omzetgroei draaien die?
Ja, kijk, als je kijkt naar transmissie, dan is het 1% of 8-9. Maar dat was de afgelopen jaren nog wel hoger. Maar er kwamen een heleboel grote projecten. En 7-8% in wat men dan grid noemt. En grid bestaat zowel uit die distributienetwerken als ook gewoon die laagspanningskabels in die datacenters. Maar die groei gaat nog wel een tijdje door, denk ik. Want vanochtend, en misschien Karel, was dat ook een van de redenen waarom die koers van Prysmian draaide, is dat de topman van Prysmian ook zei, oh, maar we staan op het punt om met een aantal hyperscalers nog een aantal overeenkomsten te tekenen voor nieuwe kabels. En dan heeft Prysmian het voordeel dat ze zowel eigenlijk kabels doen laagspanning, Maar ze hebben ook nog die optic cables, dus ook de telecomkabels, zeg maar. Dus die leveren zij ook nog. Dus die omzetgroei gaat nog wel een tijdje lang door. Dat is natuurlijk geleidelijker business, want het is hartstikke kapitaalintensief natuurlijk om zo'n boot te gaan bouwen. Dan ben je een paar honderd miljoen euro verder. En die bedrijven, ja, Prismin heeft een omzet van zeg even grofweg 18 miljard. Nexans komt ongeveer op 6, 7 miljard. Nou, dan krijg je een beetje, denk ik, een idee over wat voor investeringen dit wel niet zijn voor deze bedrijven. Dus dat gaat allemaal geleidelijk. Maar de markt die ze hebben is wel ontzettend interessant. En aan alle kanten, kijk, je hebt wel eens van die periode waarin voor jou als bedrijf ook een heleboel mee zit. Dus het is een oorlog in Iran is natuurlijk heel erg. Maar het maakt ook heel erg duidelijk in Europa dat we misschien iets anders moeten doen met onze stroomvoorziening. Dus dat betekent weer dat iedereen toch weer gaat kijken naar, duurzame energie, meer wind, meer zonne-energie. Dan is de vraag, hoe gaan we dat weer aansluiten op ons netwerk? Nou, als je je dan omdraait, dan kom je maar bij een paar partijen uit. Drie grote Europese partijen. En dan daarbovenop nog eens een keertje die groei in die datacenters. Die en zorgt voor een grote stroomverbruik, wat interessant is. En er komen er gewoon meer van die datacenters die allemaal bekabeld moeten worden.
Maar hoe ver kun je dan nog doorgroeien als je zeg maar, kijk die datacenters die kunnen natuurlijk wel scalen, maar hoe ver zie je dat dan terug in die zeg maar 7-8% omzetgroei die ze dan draaien? Hoe ver zie je dat dan daarin? Kan dat dan, omdat ze zitten nu al op, wat was de price to earnings, was keer 30 of zo?
Nee, voor het 21, toch?
Ja, precies, voor ja.
Dat is best wel fors voor zo'n partij. Zeg maar, hoeveel rek zit er dan nog in als belegger qua, als je daar nu in zou stappen, moet je daar dan instappen om met de verwachting van, oh ja, dit gaat flink groeien. En ik zit erin als bijna een soort van steady groeipartij. Of is het echt zo'n partij waar je denkt, ja, dus financieel steady, goed management, stable, groeiende industrie, maar je moet niet crazy returns verwachten.
Nee, dat kan ook eigenlijk niet. De koers-winstverhoudingen waarop ze nu noteren zijn al eigenlijk voor deze sector
heel fors, hè?
Ja, dat is wel nu heel dol eigenlijk. Dat hebben ze denk ik, als ze nog eens een keertje om zich heen kijken, dan al die kabelaars, als ze bij elkaar komen, dan denken ze waarschijnlijk, in wat voor tijd zijn we nu beland? Want nu, wat ik net zei, valt alles goed. Dus je ziet ook inderdaad die waardering heel hoog. Tegelijkertijd zitten die orderboeken ook hartstikke vol. Dus Nexans en Prismian, die kunnen helemaal, zeker daar waar het gaat over die wat complexere projecten, dus die offshore windparken aansluiten bijvoorbeeld, of die grote transmissienetwerken aansluiten, zijn ze gewoon vol tot 2028. Dus als je nu aanklopt bij Nexans en zegt, ja, jongens, in 2029 komen jullie eens aan de beurt, want onze schepen zijn gewoon volgeboekt. Mm. En dat zegt denk ik wel een boel over deze sector. Ik bedoel, we zullen in Europa, maar ook in Amerika, nog heel erg lang moeten investeren in die elektriciteitsnetwerken. En dat stopt ook niet na 2028, denk ik. Dat die koersen nu een tijdje een beetje een pas op de plaats zouden maken, ja, dat zou mij niet verbazen. Want je gaat natuurlijk geen 35, 40 keer de winst betalen voor een Prismian of Nexans. Dat zou echt totale waanzin zijn natuurlijk.
Ja, maar dat is ook de reden dat jij het advies verlaagd hebt van Prismian.
Ja, bij Prismian was natuurlijk, was ook zo hard gegaan. En bij Nexans zou ik ook eerder voor een adviesverlaging gewoon naar houden gaan en nog een keertje zeggen, je moet er vol in. 20% plus, hè, in het is een dik 2 weken tijd.
Ja.
Op oké omzetcijfers en een overname. Het zegt wel iets over die sector. We hebben natuurlijk een vorige keer uitzending al gehad over Intel. Hoe hard kan het gaan? Opeens verandert de gedachte van beleggers over een bepaalde sector en goede verwachting of die nou wel of niet waargemaakt worden. En dat zie je hier ook terug.
Maar als je zegt zelf, het is best wel kapitaalintensief, maar dan kan je eigenlijk ook niet echt groeiversnelling zien. Omdat zij eigenlijk gewoon beperkt zijn door wat zij hebben en door hun boten en wat voor capaciteit zij hebben.
Maar ze hebben natuurlijk ook wel nog, je hebt volume, maar je hebt ook prijs natuurlijk.
Ja.
En die prijs is op zich wel interessant voor ze.
Maar jij verwacht dan ook wel dat dan de winst veel sneller gaat groeien dan de omzet.
Ja, die prijzen lopen al wel op. Ja, dat kan je nu al zien.
Dus de winst groeit dan met 15%?
Ja, die gaat zeker dit jaar. Kijk, dit jaar is het nog is een beetje bij Nexans een beetje lastig, want er is wat verkocht en er is wat aangekocht. Dus 2026, dat laat ik heel even zitten. Maar volgend jaar dat dikke dubbelcijferige winstgroei. Ja. Dat ligt echt heel erg voor dan. Kan denk ik bijna niet missen, ook nog met de overnames die ze hebben gedaan. En dat kan op zich nog wel een paar jaar voort, denk ik, omdat die capaciteit is nog gewoon nog niet vol. Ik bedoel, wat je zegt klopt natuurlijk, hè, want je moet koper, je moet het inkopen of je moet het zelf op de een of andere manier nog gaan produceren. Je moet die boten moet je hebben, je moet de mensen natuurlijk ook nog hebben, daar hebben we het al eerder over gehad, hè, om dat allemaal te installeren. Maar je ziet wel terug ook het dat men ook tevreden is over de prijzen die nu doorberekend worden. En dat is natuurlijk wel heel erg interessant. Want ja, als een nutsbedrijf, je hebt ook niet zo heel veel smaken. Niet zo heel veel partijen waar je naartoe kan keren. Het zijn er gewoon maar 3, 4 nog, max. En dat is het dan. Dus hun positie is helemaal niet zo slecht. Nou.
En die koperprijzen, kunnen zij die dan direct door verrekenen aan die klant? Of ja, meestal zij er zelf ook wel wat voor betalen?
Ja, nou meestal Nexans, die heeft helemaal een interessante positie. Dus je had zelf ook nog in die recyclen zelf ook nog koper. Mm-hmm. En dat hebben ze een tijd lang, hebben ze dat koper verkocht aan derde partijen. Dacht ze, nou, we hebben het zelf op dit moment niet nodig. Hè. We hebben ons orderboek is vol. Maar ja, nu gaat dat orderboek natuurlijk heel erg hard. En die prijzen van koper lopen ook heel erg op. Dus nu heeft Nexans gezegd, nou, dat is hartstikke interessant. Dus wij recyclen nog steeds heel veel koper. Maar ja, dat gaan we nu zelf gebruiken. En dat zorgt er ook weer voor dat dat natuurlijk heel goed is voor je marge. Want je hoeft het dan niet op de open markt in te kopen. En op terug te komen op jouw punt. Ja, er zitten inderdaad allemaal, zoals dat heet, price escalation clausules in. Hè, in die contracten, zowel voor wat betreft energie als de koperprijs. Dus die worden vaak wel doorberekend. Zeker in transmissienetwerken is dat zo ongeveer 100% zo. Maar bij een aantal van die andere projecten gebeurt dat ook. En je ziet iedere keer die prijzen wel de goede kant op schuiven.
Ja, precies. Dat is wel een mooie positie toch om te hebben dan?
Het zijn mooie bedrijven. Ja, het is een beetje suffen natuurlijk. We hebben het in de vorige uitzending gehad over hele hippe bedrijven misschien. Als je het hebt over de hyperscalers. En dat heeft natuurlijk ontzettend veel fantasie. En een OpenAI ook. En dan... Ja, als je wat verder op in die waardeketen komt, waar we het al over hadden, dan kom je bij andere soorten bedrijven, bij de Siemens misschien nog, en Eaton.
Ik las laatst ook iets over Caterpillar, dat bedrijf. Die werken dus veel in die datacenters ook. Het enige is natuurlijk wel dat je hebt natuurlijk die bepaalde hype cycles, maar je moet dan natuurlijk niet met dezelfde waardering naar de bedrijven die helemaal onderaan staan, moet je natuurlijk niet op dezelfde manier berekenen. Natuurlijk wel wat ding, maar als het gewoon een soort aandeel is waarvan je zegt, ja, ik neem hem op in mijn portefeuille en het is een steady, ik weet niet hoeveel dividend betalen ze.
Dat... De dividendrendement zit zo rond de, nou ik denk na die koersstijging is het tussen de 1 en de 1,5 denk ik. 1,5 voor Prismian en ietsje hoger 2 en een beetje voor Nexans. Maar dat dividend groeit wel iedere keer, ook dubbelcijferig. Ja. Dat zegt ook wel iets.
Dus dat kun je ook wel mooi meenemen dan elke keer, dat tik je dan weer.
Ja, ja en dat doen ze ook hartstikke goed. De dividend groeit ook echt al jaren. Financieel zit het ook heel erg goed. Ondanks dat ze overnames hebben, zijn de schuldratio's eigenlijk allemaal oké. Dus ze verteren dat ook wel relatief snel. Hè? Vrije kaststroom komt het allemaal vrij rap terug. Maar het is sector kapitaalgoederen. Hè? Een sector kapitaalgoederen kan natuurlijk nooit zo'n waardering hebben als een technologie sector. En helemaal niet als je bijvoorbeeld je chips ontwerpt en ze niet zelf hoeft te maken. Dan kan je natuurlijk helemaal naar hoge marges doen. Want dan heb je ook niet de uitgaven aan een hele grote halfgeleiderfabriek. Ja.
Stefan,
ja?
Wil jij nog wat kwijt? Over de kabelaars.
Nou ja,
als jij ben ik ook gewoon... Een belegger in Prismium. Ik vind het heerlijk hoe de koersen oplopen. Ik weet dat het niet houdbaar is, maar wel dat het compleet anders beweegt dan een traditionele aandelenindex, waardoor je ook wat, zeg je dat, diversificatievoordelen hebt. Dus ik bedoel, ik ben helemaal tevreden wat je verteld hebt, maar wil je nog wat kwijt?
Nou, ik moet wel voor Nexans. Kijk, er zat een waarderingsgat, maar dat wordt nu wel rap ingelopen. En nog wel even voor de goede orde. Prismian is kwalitatief gewoon echt wel een beter bedrijf dan Nexans. Ondanks dat Nexans allemaal wel de juiste stappen zet hoor. Maar, dus ik moet nu zelf nog eens een keertje aan het rekenen slaan. Om te kijken of ik nog steeds zo enthousiast kan zijn over Nexans als ik dat 2 weken geleden was. Dat was volkomen terecht. En dat waarderingsgat deels is ingelopen, dat vind ik ook echt terecht. Want dat was belachelijk groot geworden. Dat ging echt nergens over. Maar huiswerk nog te doen voor mij.
Kijk, we gaan het lezen... In de beleggersbelangen.
Voor kennis.
Florian, waar kijk jij uit in de komende periode?
Nou, ik kijk uit naar de cijfers van Broadcom. Ik weet niet precies waar die komen, maar dat duurt nog wel even. Maar afgelopen kwartaal was wel een leuke vraag van een analist. Dus zij, de CEO van Broadcom, die zei... Oké, we gaan uit van 100 miljard plus in 2027 uit AI-omzet. En toen zei die analist... Ja, als ik dan ga uitrekenen in gigawatts... Dus ze rekenen uit in hoeveel gigawatt lever jij aan chips, zeg maar... Ja, dan heb je Google 3 gigawatt, OpenAI 2 gigawatt, en toen heb ik 3 gigawatt, Microsoft daar en Meta. Kom ik dik bij de 10 uit ongeveer. En die CEO heeft ooit gezegd dat het per gigawatt 20 miljard omzet is voor Broadcom. Nou ja, als je dan heel simpel uitrekent, dan kom je uit op 200 miljard omzet. Dus toen zei die CEO, die zegt, ja, dat is een leuke manier hoe jij dit uitrekent. Het gebeurt niet vaak, maar ik ben het met je eens. Meer kan ik niet zeggen. Dus dat zijn wel leuke dingen om naar te kijken, hoe dat dan gaat uitspelen. Dus als die 10 gigawatt uitkomt en het zijn inderdaad 20 miljard omzet, dan kan dat nog wel heel veel vuurwerk gaan worden.
Heb je Broadcom privé?
Nee, ik heb Broadcom niet.
Waarom niet?
Nou,
je
omdat
het is een fantastisch verhaal dat je denkt van, ik moet erin, toch?
Ja, klopt. Dat had ik dus ook toen dat las. Maar ik ben zelf een beetje iets voorzichtiger, omdat Alphabet ook gewoon misschien in-house die chips gaan doen. En ze zijn al aan het afsplitsen naar MediaTek, wat ik ook in de vorige zei. Dat die marges een beetje aangevallen worden bij Broadcom. Maar goed, als je dan je verwachting keer twee doet en je marges zijn dan wat lager, dan valt het in die zin nog wel mee.
Ja.
Dus, maar dat was mij opgevallen.
Super, Steven.
Ja, volgende week komen er heel veel Europese defensiebedrijven met hun eerste kwartaalcijfers. En nou zijn die eerste kwartaalcijfers niet het meest belangrijke, want het geld wordt eigenlijk verdiend in het derde en helemaal in het vierde kwartaal. Maar de richting over opdrachten, hoe snel die binnenkomen, welke raamwerkovereenkomsten, zoals dat dan zo mooi heet, afgeroepen worden, ja of niet. Dat is wel interessant. Dus Rheinmetall, Hensoldt, Leonardo, Theon hebben we nog. En dan nog ook interessant Philips. Dat is natuurlijk ook zo'n vroeger. Echt, wat iedereen erover nu denkt, in Philips. Is het nog genoteerd?
Ja, Philips is toch de Tencent van het zuiden. Ik bedoel, NXP, ASMI, BC, ASML. Alles komt er vandaan. Hè?
Ja, maar het lijkt alsof echt helemaal niemand meer in dat aandeel is geïnteresseerd. Ik ook wat minder de afgelopen tijd, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik ga wel volgende week even kijken. Want deze week waren de cijfers van GE Healthcare. En die waren niet best. Dus die koers kukelde aardig omlaag. En year to date staan echt GE Healthcare min 28. En Siemens Healthineers min 23 procent. Philips nog maar min 5. Dus ik ben heel erg benieuwd wat die gaan zeggen bij hun cijferpresentatie.
Vincent, heb jij nog iets waar je naar uitkijkt de komende tijd?
Nee, ja, we hadden het er net al heel kort over. Ik vind de geopolitiek dus niet alleen maar noise. Dus ik vind het altijd wel interessant. Ik ben ook wel benieuwd naar die interest rates. Of die inderdaad naar onder komen.
Naar boven, toch?
Ja, ik ben
benieuwd. Ik kijk nu, bijvoorbeeld kijk vanochtend eventjes naar de 30-jaarsrente.
Ja.
Ik bedoel, die tikt nu weer heel snel op. Dus we hadden echt een spikeje aan het begin van de oorlog richting de 4,9%. Dat is op zich al heel erg opvallend, want in het verleden, in tijden van oorlog, daalde de rente juist omdat je wil schuilen bij de Amerikaanse overheid.
Yeah.
Toen ging het naar beneden vanwege het staakt het vuren. En we beginnen nu weer boven die piek uitgestegen van begin van de oorlog, 5. Ik geloof dat 5,1 de hoogste 30-jaarsrente is van de afgelopen 18 jaar.
Ja. Yeah.
Dus ik kijk er ook naar.
Ja, dus ik ben benieuwd wat daar uitkomt. Ook zeg maar überhaupt een paar van die. Je ziet nu ook een aantal emerging markets. Brazilië, Kazachstan zijn best wel weer een beetje aan het. Brazilië, een soort outbreak. Het zijn wel belangrijke markten om misschien een keer te kijken naar wat zo'n China weer gaat doen.
Ik ben wel heel erg nieuwsgierig naar wat je zegt. Want ik bedoel, Brazilië volg ik op de voet.
Ja.
Kazachstan niet.
Ja, Kazachstan is ook...
Die volg ik niet.
Nee, maar dat is dus ook een emerging markt. Die, ik zit er niet heel diep in. Maar die ook upcoming is. Ook door het hele klimaat is het blijkbaar heel voordelig om daar te investeren nu. Dus zeg maar dat zo'n markt kan zijn dat daar weer... Zeg maar, don't pin me on this. Maar het zijn altijd van die... Ik denk niet dat het alleen maar US, US, US blijft. Vooral ook China is ook zo'n markt. Ik weet niet of jullie ook ergens anders investeren dan Europa en Amerika.
Zeker. Dus ik bedoel, ik zelf heb aandelen in Zuid-Afrika, in Brazilië, Mexico. Dus wel wat breder over de wereld. Ja.
Ja. Ja, ik heb wel een emerging market ETF, een brede.
Oh, mag ik daar meteen een vraag over stellen?
Als die niet al te complex is.
Nou ja, vroeger was het echt heel breed opkomende markten. Ik geloof met 32 en 3300 aandelen.
Ja.
Als je nu kijkt naar, ik zat te kijken naar 5 aandelen. SK Hynix, Samsung, TSMC, help me even, Alibaba, Tencent.
Ja.
Dus ik heb ruim 25%.
Ja, maar
dus het wordt ook gewoon een AI.
Nee, dat is waar. Maar concentratie van indices of aandelenmarkten is denk ik iets wat je heel veel ziet. Ja. Dan is Europa misschien nog een plek waar dat dan nog het minst is. Zoals het alleen maar omdat zeg maar onze zwaargewichten SAP, Novo Nordisk, LVMH.
En, LVMH, die heb ik zelf ook.
Ja.
Dat zijn van die spelers die dat is gewoon echt long term.
Ja, en die zijn allemaal enorm afgekomen natuurlijk. Ja. Dus Europa is een wat gelijkmatiger, misschien conform het hele continent, wat gelijkmatiger verdeeld dan een aantal van die andere indices. Dus, ja. Maar ja, China is nog een. Ik vind China wel een lastig geval. Want eigenlijk is dat natuurlijk gewoon een economie die helemaal niet groeit met een kolossaal demografisch probleem ook nog. En ja, ik kijk dan vaak om een beetje een indicatie te hebben van wat gebeurt er in China, vaak naar de Chinese tienjaarsrente. En dat is eigenlijk een van de weinigen die niet zo heel veel doet. Dus overal loopt het heel erg op. Dus dat heeft iets te maken met inflatie of groei. Of groei en inflatie. En ja, China. I don't know.
Misschien iets voor een van de volgende afleveringen. Heren, dank jullie wel voor deze uitzending. Luisteraars, als jullie vragen hebben, dan weten jullie ons te vinden. En tot de volgende keer.